NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag aan het Spui. Fijn dat u luistert. En mensen zijn trouwens ook welkom hier, er is nog plaats genoeg. Hier aan tafel, Maxime Verhagen, oud-politicus van het CDA. Ja, meneer Verhagen, leuk om u hier terug te zien in een politiek programma. Ja, oud-politicus, ik denk dat we tot 2 uur vol kunnen praten als we al uw functies kunnen noemen. Wat is het belangrijkste? Nee, het belangrijkste wat u politiek ooit gedaan heeft, vindt u?
Fractievoorzitter. Dat was politiek, denk ik, toch de meest interessante periode. Omdat je dan eigenlijk over de hele breedte je met alles moet bemoeien. En vooral moet proberen ook om meerderheden in een Kamer voor standpunten te krijgen.
Ja, nou ja, meerderheden en politiek bemoeien, dat komt allemaal in deze uitzending wellicht wel. Ook in adviserende zin van pas. Nou, vorige week was hier Arie Slob trouwens, ook een oud-politicus. En die vroeg ik, wat mist u? Mist u iets hier, politiek?
Nee, ik zit bij Bouw in Nederland, ben ik buitengewoon blij met eigenlijk de hele mooie sector die dat is. Mensen zijn trots op wat ze maken. Je kunt heel concreet kun je eigenlijk ook werken aan de toekomst van Nederland. Dus ik vind dat erg leuk en ik mis de politiek wat dat betreft niet.
Nee, oké. Okay. Nou ja, we moeten nu wel even ook over praten, maar oké. Okay. Ja, u heeft het zelf al gezegd, u bent voorzitter van Bouwend Nederland. Moet ik altijd aan uw voorganger denken, hè? Dat was ook een CDA. Ja. Brinkman, als je die 's nachts opbeelde, was het eerste wat hij riep, bouwen, bouwen, bouwen. Heeft u ook dat overgenomen?
Nou, dat heb ik niet alleen overgenomen, maar als je kijkt wat voor een probleem urgente problemen er op dit moment zijn, ook doordat investeringen in het verleden zijn uitgebleven, dan moet er inderdaad fors gebouwd worden. We hebben te maken met niet alleen maatschappelijke opgaven, maar we hebben ook te maken met internationale verplichtingen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het klimaat. Je moet allerlei woningen gaan verduurzamen. Duizenden bruggen moeten vervangen worden, omdat die aan het eind van de levenstermijn zijn. Kortom, enorme opgaves. Dus bouwen, dat zeg ik, Brinkman na.
Ja, nou, die zijn dan nog bouwen, 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 hè?
Ja, bouwen, 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 nee, ja.
Oké, okay, nou ja.
In het kwadraat.
Ja, even op het gevaar af dat de luisteraar nu denkt dat u de hoofdgast en ook de enige gast bent dat berust op een misverstand. Want Jetta Kleinsma is hier ook.
Dank u wel.
Fijn dat u er bent. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Partij van de Arbeid. U bent demissionair. En ik zou bijna flauw zeggen, zit u de demissionaire rit uit? Of is er een kans op een demissionaire val?
Nou, meneer Boonman, kijk, we blijven natuurlijk gewoon het land besturen. Maar we blijven ook ons werk doen. Dat zal echt wel moeten. En als er niet heel snel een nieuw kabinet komt, ja, dan moeten we natuurlijk ook kijken naar een begroting voor 2018 en verder. Ja,
maar ik vroeg eigenlijk iets anders.
Ja, weet ik wel. Maar ik weet dat de achterliggende vraag van u is, wat doe je nou zo meteen rond die begroting? Ja. Hou je dan je eindje vast? Hè? Ja. Wat is dan je inzet? En als je die inzet nou niet voor elkaar zou kunnen krijgen, wat als dan?
Ja.
Ja, dierbare meneer Boonman, dat is echt wel in de sterren kijken. Dus ik zou willen zeggen, laat ons nou eerst maar kijken of het nieuwe kabinet er snel kan komen. En of dat nieuwe kabinet een nieuwe begroting kan maken. En in de tussentijd doen wij gewoon ons werk. En dat betekent dus dat we ook blijven opkomen. In dit geval bijvoorbeeld voor juffen en meesters.
Ja. Oké, okay. Nou ja, u bood het sympathiek op, maar we komen er toch nog wel even op terug.
Okay.
En Kees van der Staaij is hier ook. Van de SGP. 3 zetels in de Kamer heeft u. Maar u bent immer belangrijk. Eigenlijk per jaar, per kabinet wordt u belangrijker. Zie ik dat goed?
Nou, zo heb ik dat lijntje nog niet zien lopen. Maar nee. Ik moet wel zeggen dat we het altijd fijn vinden om een constructieve rol te kunnen vervullen. Wij zijn niet blij als we alleen maar wat kunnen roepen vanaf de zijlijn. Wij willen graag ook mee verantwoordelijkheid nemen.
Nou, oké, we gaan er zo verder over praten, over de formatie, over investeren in het bouwen en wat de rol van de overheid daar moet zijn en sociale zaken en werkgelegenheid. Nou, een volle agenda mag ik wel zeggen. Luisteraar kan ons zien op NPO Politiek en de site van Radio 1 en reageren. Dat kan natuurlijk ook via hashtag of @Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Ja, nou ja, ik heb het al gezegd. We gaan er meteen flink tegenaan aan het werk, zou ik maar zeggen. Met de formatie en mogelijke adviezen daarover. Ja, Maxime Verhagen, toch wel leuk om dat aan u te vragen. U heeft veel formaties meegemaakt.
Ja.
En kan wel hele ingewikkelde vragen gaan bedenken. Maar wat vindt u eigenlijk?
Dat moeten die mensen die nu aan tafel zitten. Ik heb het heel wat keren gedaan.
Wat vindt u hoe het gaat eigenlijk?
Ja, kijk, dat is met dit soort uitslagen is dat niet makkelijk. En wat natuurlijk op zich gek is geweest, is dat het heel lang geduurd heeft voordat definitief een combinatie met GroenLinks niet lukte. Dat heeft al, voordat die duidelijkheid kwam, dat heeft wel wat dagen geduurd. Dat zie ik als buitenstaander. Zeg ik van ja, kijk, wij willen ook als bouw dat er snel een daadkrachtig kabinet komt. Wat de besluiten neemt die nodig zijn voor de toekomst van Nederland.
Ja, maar als je dan kijkt, om u in de reden te vallen, men heeft er heel lang over gedaan. En dan zeg ik het zelf, maar over wat niet kon. Terwijl Vermeer natuurlijk altijd in principe gaat over wat wel kan. Ja. Is dat zonder tijd geweest?
Ik denk toch wel wat standpunten wat duidelijker zijn. Ook de andere drie partijen van het zogenaamde motorblok, die hebben natuurlijk ook deelgenomen. En die hebben ook verschillen. Dus die hebben ook wat meer zicht op waar zit de ruimte bij de ander. Kijk, maar een formatie, dat is toch eigenlijk je vooral verplaatsen in de ander. Wat heeft de ander nodig om uiteindelijk akkoord te gaan? De meeste mensen denken dat je vooral naar jezelf kijkt. Wat heb ik nodig om akkoord te gaan? Nee, wat heeft de ander nodig om akkoord te gaan? Dat is de essentiële vraag bij een formatie.
Ja, u heeft in kabinetten gezeten met de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Met de VVD en ja, met steun naar een circuscongres van uw partij.
Dat was geen circuscongres, dat was een congres met 5000 leden. Het is het eerste politieke congres geweest waar zoveel mensen betrokken werden. Dus het was geen circus.
Nee, nou, maar goed, oké, okay, dat is dan mijn woord. Nee, de videoband is uitverkocht, geloof ik, dat wel.
Maar dat zou best kunnen.
Ja. Ik zal nooit al die kleurtjes vergeten. Ja. Weet u wel, met al die kaartjes. Ja. En dan moet u nu het rode kaartje en dan het oranje kaartje. Het
leek toch wel op een circus, toch?
Nou ja, ja, circus, zie je wel. Dat zal ik.
Dat was ook
pas
in de zaal. Maar dat heb je ook buiten circussen wel.
Ja. Goed, laten we het daar niet verder over hebben, over de geschiedenis. Maar toch, bent u dan niet een beetje als zijlijner jaloers dat dit dan een kabinet is met de VVD en D66 en de ChristenUnie nu? Zegt u, nou, dat vind ik eigenlijk wel een leuke combinatie. Zoiets had ik eigenlijk ook wel eens gewild.
Het is een leuke combinatie, maar dat was toen niet aan de orde, omdat er gewoon geen meerderheid was van die combinatie. Dus ja, dus vrij simpel. Als je in de politiek zit, heb je ook te maken met uitslagen die bepaalde combinaties wel of niet mogelijk maken. Zo simpel is het. Ja, dat kun je leuk vinden of niet. Maar als je dat niet leuk vindt, dan moet je er niet aan deelnemen. Zo eenvoudig is het.
Ja. Ja. Maar goed.
Ik denk dat de PvdA dat die wellicht ook niet dacht van, hey jongens, we gaan nou eens even lekker regeren met de VVD de vorige keer.
Nee. Dat dachten de kiezers ook namelijk.
Maar op een gegeven moment heb je toch te maken met een uitslag. En daarmee moet je aan de gang.
Ja, maar toen was de kritiek natuurlijk wel weer dat het allemaal veel te snel ging.
Ja, precies.
En nu zie je dan eigenlijk ook weer dat partijen dat toch in de orde geknoopt hebben. En zeggen van ja, we moeten wel even goed laten zien wat eigenlijk onze voorkeuren zijn, met welke partijen we liever hadden willen gaan. Hè? D66 die zegt, ja, echt liever met GroenLinks of SP of PvdA.
Ja.
En dat is inmiddels wel het hele volk duidelijk geworden dat hun voorkeursvariant was en dat dat echt niet lukt.
Ja. Te snel is niet goed en te langzaam is ook niet goed. Het is eigenlijk nooit goed.
Het is eigenlijk nooit goed. Klagen rond formaties, dat is een vast ritueel, zoals gezegd.
Klagen rond formaties.
Ja, zo'n 4,5 jaar geleden was het gestemd er natuurlijk treurig qua economie. En toen hebben VVD en Partij van de Arbeid gezegd, ja jongens, leuk is dit niet, hè, want onze presentator heeft echt gelijk. Wij hadden van tevoren echt niet gedacht dat wij met de VVD zouden moeten gaan regeren. Maar ja, het land was toen echt aan lage wal. Dus toen hebben Rutte en Samsom gezegd, dan ook maar gewoon snel door de zure appel heen. Ja, ja. En je ziet dat ons nou niet bepaald aan het eind van de rit heel veel oplevert. Dus ja, ik snap wel dat nu de andere partijen zoiets hebben van even heel goed nadenken. Ook omdat die crisis voorbij is en Nederland er nu gewoon goed voor staat. Ja, dus je hebt ook de tijd.
Ja. Wat vindt u van deze combinatie eigenlijk, waar u niet bij zit?
Nou,
qua formatie?
Ja, u zei net rechts met een Bijbel.
Dat zei ik niet. Dat zei eigenlijk uw partijleider. En ik heb het overgenomen.
Oh, oké. Okay.
Dus misschien is het wel leuk ook dan om meteen uit te leggen.
Nou ja, omdat het natuurlijk inderdaad VVD, CDA, D66... Ja, je zou kunnen zeggen dat D66 op sommige fronten zeer rechts is... en op andere fronten links. Dus dat zit er een beetje tussenin.
Ja.
En de ChristenUnie en het CDA zijn natuurlijk van den Bijbel. Dus ja, dat snap ik wel.
Ja. Wie heeft dat bedacht eigenlijk in uw partij? Want het wordt door iedereen uitgevent. Als je een PvdA er een telefoon krijgt, roept hij dat als eerste.
Echt waar?
Ja.
Oké, nou, ik vind hem heel leuk, maar ik zal eens verstaan naar wie dat heeft bedacht.
Ja.
Want het is ook gewoon zo.
Ja. Is het zo, meneer Van der Staaij, rechts met den Bijbel... zoals Asscher en andere PvdA-toppers dat uitventen?
Nou, ik vond het wat sterker als aanduiding als bijvoorbeeld de SGP in plaats van D66 aan tafel zat. Dan zou je zeggen van ja, inderdaad, alle drie christelijke partijen en het CDA en de VVD, dan is het wat rechts. Maar nu, ja, nu vind ik het eigenlijk een beetje gezocht, want een partij als D66 en als ChristenUnie zijn in ieder geval niet zomaar als rechts af te serveren. Want je merkt dat ook wel, de hele discussie was al in het Kamerdebat. Hoe rechts is de ChristenUnie eigenlijk?
Ja.
En D66 is ook al discussie over. Dus ik denk eerlijk gezegd dat je veel meer ziet dat zowel partijen die op onderwerpen als klimaat, waar we het straks nog over gaan hebben, of migratie, meer op de linkerflank opereren. Zoals D66 en de ChristenUnie in zo'n kabinet zouden gaan zitten als dit doorgaat. Als partijen die wat meer op de rechtse kant zitten.
Ja, nee, maar premier Rutte zei inderdaad ook, of partijleider in dit verband, Rutte van de VVD zei het ook in dat debat. Hè. Was het maar waar dat de ChristenUnie zo rechts was? Want ze zijn op heel veel onderwerpen toch links. Maar dat met de Bijbel, dat moet u op zich wel goed doen, gezien uw basisprincipe waarop uw politieke gedachtegoed is gebaseerd als de SGP. Dat eigenlijk de grootste partij is de VVD. En de tweede grootste combinatie, zou ik maar zeggen, is het CDA. Samen met de ChristenUnie, die toch een heel duidelijk christelijk signatuur hebben. En de laatste partij is dan D66. Vindt u dat een fijn gegeven in dit tijdsgevricht?
Ik waardeer het zeker als ook christelijke politieke partijen in het kabinet vertegenwoordigd zijn. En de Bijbel, ja, het is wel een subtiele naamval die ook gebruikt wordt met dat den.
Ja.
Ik zit natuurlijk wel bewust ook even dat er een archaïsch sfeertje omheen wordt gekregen.
Ja.
Zo herken ik die partijen niet. Nee. Nog
ik wou gewoon
CDA,
nog zeggen.
ChristenUnie. Ik denk dat sfeertje van vroege tijden niet nodig is. Dat het gewoon partijen zijn die op hun eigen manier proberen hun idealen te vertalen naar maatregelen en programma's nu.
Ja, misschien is het wel goed om even bij u te blijven. Want natuurlijk een onderwerp wat steeds een rol speelt, dat wel degelijk met het christelijke, het immateriële gedachtegoed te maken heeft, en waar D66 nogal een punt van maakt, zijn al die onderwerpen over stamcelonderzoek, voltooid leven, een wetgeving daarvoor dat je zelf kan besluiten om er een eind aan te maken, om het maar een beetje plat te zeggen. Al dat soort onderwerpen, hoe heet het, wiet vrijgeven. Hoe gaat dat verlopen, denkt u? Bent u blij dat er nou een wat christelijk gedachtegoed in die formatie zit om dat te keren?
Nou, wat ik zie is dat er natuurlijk onderling enorme verschillen zijn tussen de verschillende partijen. Hè. Met name natuurlijk zeg maar ChristenUnie aan de ene kant en D66 aan de andere kant. En CDA en VVD zitten daar wat meer tussenin. Zijn natuurlijk meest uitgesproken op die medisch-ethische thema's tegenover elkaar. Aan de andere kant ben ik daar niet zo somber over. Want we moeten ook niet D66'ers wegzetten als alleen maar radicale zelfbeschikkingsdenken die voor geen enkel compromis openstaan. Dat lijkt soms wel eens een beetje als je ze de afgelopen jaren hoort praten. Maar als ik dat verder terugkijk, dan zag ik in 2003... toen zat zelfs ChristenUnie helemaal niet in het kabinet en SGP ook niet. D66 wel. En die zeiden toen, nou, we vinden het best goed om ook als gebaar richting ChristenUnie, SGP, die zich constructief opstellen, een medisch-ethische paragraaf op te nemen. Dat we wel even goed zorgvuldigheidscriteria moeten bewaken. Dat er ook alternatieven moeten zijn voor abortus. Dat er ook, ga maar door, over moet zijn voor gewetensvaardige ambtenaren. Dus D66 is in de kern een pragmatische partij die heel goed met dit soort verschillen ook kan omgaan.
Ja, waarmee u eigenlijk suggereert, dit moet gewoon goed kunnen komen. Deze besprekingen.
Er zit zeker, als je aan de ene kant kijkt, de ruimte, pragmatisme van D66. En aan de andere kant het feit, dat is weer het nadeel van de ChristenUnie. Kijk, we hebben natuurlijk ontzettend ruime medisch-ethische wetgeving in vergelijking met heel veel buitenlanden. Dus eigenlijk zegt de ChristenUnie, wij zouden graag op een aantal punten echt die abortuswet willen aanpassen. Euthanasie strenger willen maken. Dus die moeten eigenlijk knokken om echt verbeteringen voor elkaar te kunnen krijgen. Terwijl D66 eigenlijk al vanuit dat standpunt dik tevreden kan zijn met hoe het nu is. Dus het is eigenlijk een enorme concessie voor de ChristenUnie. Alles wat er blijft zoals het is.
Ja, met andere woorden, als u advies zou geven aan de formatietafel, dan zegt u, nou, laat die medisch-ethische kwesties nou zo ze zijn. Want er is veel wetgeving, dat zegt u zelf. En eventueel kan je nadenken en discussiëren over verscherping of afzwakking op termijn. Maar laat het gewoon zo het is.
Nee, dat vind ik te makkelijk. Want kijk, het ChristenUnie-programma is ambitieuzer. Dus ik hoop natuurlijk dat de ChristenUnie meer voor elkaar weet te krijgen. Maar zij zitten aan tafel, wij niet. Dus ik ga ook hier niet vanaf de zijlijn die onderhandelaars voor de voeten lopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat die partijen ook werk zullen maken van hun eigen punten. En kijken hoe ver ze daarmee kunnen komen.
Ja, en er wordt natuurlijk wel, want deze combinatie zou maar één zetel meer hebben in de Kamer. Dus dat is echt een minimale meerderheid. Dus er wordt, en dat is door de premier ook al wel gezegd, als deze combinatie lukt, of sowieso, dat het fijn is om een wat bredere steun te hebben in de Kamer. Sowieso is dat fijn. Ja. Maar stel nou dat zo'n nieuw kabinet wel verder gaat op medisch-ethische kwesties. En de ChristenUnie accepteert dat wel. Maar er wordt op andere onderwerpen toch aan u gevraagd ook steun te verlenen voor wat voor plannen dan ook. Is er dan van u een grens, zegt u, nou, over materiële zaken prima, maar over het immateriële hoef je bij de SGP nimmer te zijn?
Nou kijk, ik verwacht dat CDA en ChristenUnie in die onderhandelingen echt niet met een resultaat zullen komen wat zo slecht is dat SGP zal zeggen, het liefst dit kabinet naar huis en er kan een veel beter kabinet komen. Dus dat verwacht ik niet. En ik ga er ook niet op vooruitlopen als dat onverhoop toch heel anders zou lopen. Ik weet één ding, dat wij zelf in ieder geval gewend zijn om plannen van een kabinet op de merites te beoordelen. En dat wij er meer lol in hebben en overtuiging hebben dat we daarmee goed doen als wij constructief plannen tegemoet kunnen treden dan alleen maar hard te roepen hoe slecht het allemaal is.
Ja, meneer Verhagen, als nou ja, u bent belangenbehartiger, hè, en we komen zo nog wel wat inhoudelijker te spreken over wat u in die rol bepleit. Maar vindt u dat dit een combinatie, het is overigens de enige meerderheidscombinatie naar het nu schijnt, dat dit een combinatie is die het land nodig heeft en waar het land mee uit de voeten kan? Of is dat
nou, als ik kijk naar de maatschappelijke opgaven die er zijn, ik noemde een aantal elementen, waaronder duurzaamheid, waaronder de noodzaak om ook een huis te hebben waarin je kunt wonen. Als ik kijk naar de verschillende verkiezingsprogramma's van de partijen die nu aan tafel zitten, dan zijn daar voldoende elementen waarmee inderdaad aan die behoeftes en aan die urgente problemen tegemoet gekomen wordt.
Ja, en wat vindt u, als ik dat zo kan vragen, los natuurlijk van uw eigen belang in die rol namens Bouwend Nederland, wat vindt u eigenlijk het belangrijkste waarvoor een nieuw kabinet in dit tijdsgevricht in Nederland voor zou moeten staan? Kunt u dat in één of twee woorden zeggen?
Nou, als ik gewoon kijk naar de grootste maatschappelijke problemen, als je het hebt over klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, vergrijzing, energietransitie. Ja, dat zijn de opgaven waar we allemaal voor staan. Daar moet dit komende kabinet, moet daar in ieder geval een weerwoord of een antwoord op hebben. Dan zijn er allerlei verschillende andere elementen die natuurlijk van belang zijn. Als je het hebt over veiligheid, als je het hebt over effecten van globalisering, met migratiestromen enzovoort. Dat zijn natuurlijk allemaal elementen die direct onze samenleving beïnvloeden. Maar u zegt, ja, los van de onderwerpen waar u zelf voor staat, dit heeft allemaal effect juist ook op die onderwerpen waar we voor staan. Want iedere Nederlander die wil veilig wonen, werken en van de ene plaats naar de andere plaats kunnen gaan. En op al die elementen, dat speelt de bouw natuurlijk ook een rol.
Ja. U bent tot slot wat dit betreft even, daar ben ik nieuwsgierig naar, u bent zelf fractievoorzitter geweest van het CDA. En u zei zelf, hè, dan kun je met alles bemoeien. Of moet je ook met alles bemoeien. Ja. Vindt u dat een partijleider de fractie moet leiden?
Nee, dat moet je zelf uitmaken. Waarin je denkt dat je de meest toegevoegde waarde hebt. Ik ben ook vicepremier geweest, waar ik natuurlijk ook een enorme invloed had ook op het hele totale kabinetsbeleid. Maar van de andere kant moet ik zeggen, als je het hebt over... Ik vond achteraf de tijd waarin ik zeg maar het leukste in de politiek zat... de tijd dat ik een fractievoorzitter was. Dus dat moet iedereen toch weer voor zichzelf uitmaken.
Maar feitelijk heb je dan de meeste macht, zou ik maar zeggen.
Je hebt veel macht, maar dat heb je als vicepremier natuurlijk ook wel. Of als premier heb je dat ook. Maar misschien is het iets minder... je kunt iets meer opkomen voor zeg maar, de belangen van je eigen partij... als je in de Kamer zit dan wanneer je in het kabinet zit. Zo simpel is het ook.
Mevrouw Kleinsma, ik moet natuurlijk toch iets vragen... over de positie van de Partij van de Arbeid. Maar laten we maar even dat fragmentje van deze week... en de reactie van Wiegel horen. Partij van de Arbeid, leider Asje, die heeft gezegd... als er geen geld bij komt voor verhoging van de leraren salarissen... gaan PvdA-ministers de begroting mogelijk niet ondertekenen. Nou ja, we luisteren even naar een fragment waarin hij uitlegt, Asscher, waarom. En we horen daarin ook nog orakel, maar dat is beledigend misschien. Oud-VVD-leider Hans Wiegel.
Als het dus nog heel lang duurt en wij toch die begroting maken... dan kan je niet van de Partij van de Arbeid verwachten... dat we alleen maar bewindspersonen leveren die daar op de boel aan het passen zijn... dan vinden we ook wat.
Met dat soort mensen die en dat soort politiek bedrijven... die gewoon heel deloyaal is, daar kan je in wezen niet meer samenwerken. Dus mijn stelling is, als inderdaad blijkt... dat de PvdA-ministers niet die begroting willen tekenen... vanwege dat onderwijspunt, dan moeten ze onmiddellijk ontslag krijgen.
Nee, het ongebruikelijke vind ik vooral de hele felle reacties. Terwijl ze ook hadden kunnen zeggen, ja, logisch, dat vinden we ook. De.
Ja, nou, dat laatste woord, de. Dat is een benadrukking, geloof ik, van wat Asscher vindt. Maar mevrouw Kleinsma, er is natuurlijk toch commotie over. U doet dat met reden om iets nog te realiseren op de valreep in een kabinet. En u dreigt eigenlijk met crisis als Partij van de Arbeid. Dat is toch zo?
Nou, ik vind dat wel heel heftig uitgedrukt, hoor. Kijk, als je in de politiek zit... en dat geldt ook voor mijn beide tafelgenoten, denk ik. De een is eruit, maar de ander zit er nog volledig in. Dan zit je natuurlijk ook echt om zaken voor elkaar te krijgen... voor de mensen die jij wezenlijk vindt. En ik vind het helemaal niet verkeerd dat mijn partijleider nu zegt... Ja, dat onderwijs, en zeker het basisonderwijs... is echt een punt van aandacht.
Ja.
En dat mag gewoon. Dus jongens, laten we daar nou niet zo moeilijk over doen. Als wij nog mee moeten doen in de voorbereiding van een begroting... ja, dan hebben we natuurlijk allerlei wensen en verlangens. En weet u, vroeger was dat al zo... dat je dat natuurlijk in de boezem van het kabinet allemaal met elkaar deelde. En nu...
Vind je het uit? Publiek.
Nou ja, nee, maar nu is er een hele bijzondere periode. Namelijk dat we in die demissionaire status te maken hebben met een vicepremier... die ook tegelijkertijd de fractievoorzitter is in de Tweede Kamer. Dus ja, daar moet je toch mee dealen. En ik vind dat mijn partijleider dat heel chic doet... En ook gewoon naar buiten toe vertelt waar hij voor op wil komen.
Ja, nou, als je zegt dat je niet tekent, omdat je niet eens bent met de begroting... hou je in ieder geval, is dat toch een waarschuwing... dat je er ook nog demissionair uitstapt, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk ieder jaar het geval. Ik bedoel, bij iedere begrotingsvoorbereiding, kan ik u melden... heeft de Partij van de Arbeid er altijd enorm voor geknokt.
Oh, dus bij iedere begrotingsbehandeling heeft de Partij van de Arbeid gedreigd eruit te stappen.
Nee, maar hebben wij er wel enorm voor geknokt... om met name de lage inkomens netjes overeind te houden... in de koopkrachtplaatjes. Zullen we dit keer weer doen? Ja. En natuurlijk ga je dan niet onmiddellijk zeggen... joho, als we de zin niet krijgen, dan gaan we eruit... Maar dat heb je altijd. Als je in een kabinet zit, dan heb je altijd dat je...
Zin hebt om eruit te stappen.
Nou, soms wel.
Snap ik. En toch even tot slot wat dit blokje betreft, zou ik maar zeggen. Maxime Verhagen. Ik herinner me van Hans Hille zei wel eens ooit... als je met de Partij van de Arbeid in een kabinet zit... dan is er altijd, gedoe. U heeft zelf de crisis meegemaakt met de Partij van de Arbeid. Toen was er iets afgesproken, toen ontstond er daarna ook weer... een nieuwe versie. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen zo'n positie van de PvdA in deze fase?
Nou, dat laat ik maar over aan de huidige generatie politici. Lijkt me veel verstandiger.
Ja, maar u kijkt met een blik zo van, hoe is het mogelijk?
Nou, nee, ik kijk met een blik van, ik ben blij dat ik niet meer met dat gedoe te maken heb.
Oh, dat is dan een blik. Ik ben blij dat ik niet van,
nee,
meer...
Maar dat soort, ik wil dat soort... Weet je, waar de mensen in het land en ook in de bouw op zitten te wachten... is dat er gewoon een begroting komt en dat er weer geïnvesteerd wordt in dit land. We hebben jarenlang hebben we bezuinigd. De koopkracht is achteruit gegaan. Ook door lastenverzwaring van dit kabinet. Dus we willen dat we gewoon weer aan de slag gaan. De economie groeit. Dus ik moet je zeggen, dit soort discussies... daar zeg ik van, ik ben blij dat ik daar niet meer mee te maken heb. Want ik wil dat er weer meer geïnvesteerd wordt... om die toekomst van Nederland om die zeker te stellen.
Ik zie ook een blik van zelfbeheersing. Ik zie ook een blik van zelfbeheersing bij Maxime van Hagen. Ja. En dat vind ik eerlijk gezegd wel de prijs in oud-bewindslieden.
Ja, want u denkt
niet iedereen hebben die gaven ook
zelfbeheersing. Ja, vind ik wel. Oud-bewindspersonen, overigens sowieso oud-politici. Ik hoop dat als ik zelf ooit oud-politicus word... dat ik dat ook kan opbrengen.
Dat je moet
beheersen.
Dat vind
ik dus ook heel goed van de heer Verhagen. Dat je niet iedere keer even je ermee gaat bemoeien in de zin van.
Ja, maar je zag wel dat hij eigenlijk iets heel anders wilde zeggen.
Nee. Ik heb met de heer Verhagen in het kabinet Balken en de Vier gezeten. Dat kabinet heeft het land ook gewoon bestuurd. Net zoals dit kabinet dat doet. En iedere keer opnieuw zal er een begroting moeten komen.
Maxime Verhagen, wat wilt u voor uw sector gerealiseerd zien door dit kabinet?
Als je kijkt naar de maatschappelijke opgaven... maar ook de internationale verplichtingen... op het punt van klimaatneutrale economie... op het punt van energietransitie... de bereikbaarheid van steden... verduurzaming van de bestaande woonvoorraad... dat is een enorme opgave. Nou, daar wordt er steeds eigenlijk gekeken... we hadden het over die begroting... naar SEC, die begroting. Wij zijn gewend om vanuit de aardgasbaten... eigenlijk het geld te hebben... waarmee je in één keer die hele investering doet. Dus we zijn het enige land op Noorwegen na... maar die hebben ook heel veel inkomsten die dat zo doen.
Ja.
Dus ik zeg, er kan veel meer geïnvesteerd worden in die toekomst van Nederland... als we de beschikbare private middelen, waaronder pensioengelden, effectief inzetten. En dat kan. Weet je wat het gekke is? Hè? Binnenkort gaan we heel veel mensen gaan naar Frankrijk op vakantie. Die rijden dan in Frankrijk over wegen die deels gefinancierd zijn door Nederlandse pensioeninstellingen.
Eigenlijk onze wegen.
Ja, maar zet dat geld hier in Nederland in. En dat kan...
Ja, maar je gaat hier niet hier op vakantie.
Nee, maar wij rijden hier wel. We staan hier wel dagelijks in de file. Okay. En we hebben ook te weinig investeringen op het punt van sporen... en op het punt van fietspaden enzovoorts.
Dus, maar concreet, maar wat betekent dat?
Wat ik zou willen, is dat we dat maatschappelijk kapitaal wat we dat hebben... dat we dat ook inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Dus in plaats van eigenlijk zoals we nu doen... in één keer je eigen huis kopen, bij wijze van spreken. Hè? Of al die investeringen vanuit het Rijk te financieren. Dat je net zoals je bij een huis koopt een hypotheek neemt. En die betaal je in 30 jaar af. Zo doen al die andere landen dat. We hebben daarom, dit kabinet had daar een heel mooi plan voor. Namelijk InvestNL. Dat is eigenlijk een instelling die zorgt dat privaat en publiek geld samenkomt. En dat er ook regie en langjarige plannen dat die gefinancierd kunnen worden. Dat is nu controversieel verklaard. Mijn oproep is, zorg dat je nou heel snel eigenlijk met een krachtige manier een steun geeft aan dat InvestNL. Zodat ook dat pensioengeld of die private gelden, ook Europese gelden, dat die ingezet kunnen worden voor dit soort noodzakelijke investeringen. Dus we houden niet alleen maar onze hand op bij het Rijk, maar we zorgen ervoor dat eigenlijk ook Nederlandse private middelen en pensioenkapitaal ingezet kan worden voor die uitgaven die we toch moeten doen.
Ja, maar waarom gebeurt dat dan nu eigenlijk al niet?
Omdat wij dus jarenlang gewend waren om de opbrengst van de aardgaswinst... om die deels aan structuurversterking en deels aan infrastructuur te geven. Dat is eigenlijk tot 3, 4 jaar geleden of 4 jaar geleden was dat het systeem. En daarmee kon je dus altijd je hele investering in één keer moeten doen. Ja. Of kun je doen. Maar op het moment dat ik dus nu, als ik zie wat er op ons afkomt... Hè, ik had het over die verduurzaming, maar ook 4000 bruggen die vervangen moeten worden... 100.000 kilometer riolering die vervangen moet worden... omdat dat gewoon aan het eind van de levenstermijn zit... zorg dat je... die maatschappelijke doelen... dat je die ook met maatschappelijk kapitaal financiert... en dat je dus eigenlijk uit de exploitatie financiert... in plaats van uit je vermogen.
Ja,
dus er is veel meer geld... dan de onderhandelaars nu misschien denken... als zij SEC naar de begroting kijken. Want dan krijg je dit soort opgaven nauwelijks gefinancierd. Want we hebben ook onderzoek gedaan... dat er echt miljarden nodig zijn... Om dit allemaal te kunnen realiseren.
Wat noemen ze een bedrag? Wat voor idee moeten we daarbij hebben voor die enorme ook infrastructurele
verbetering? Als je het in één keer dus wilt financieren, dan heb je het over 43 miljard per jaar. Nou, dat hebben we niet.
Nee, maar dan kan je
dat heeft Dijsselbloem ook vrij duidelijk gemaakt bij de formatietafel. Maar dan zeg ik van, via InvestNL kun je niet alleen pensioeninstellingen, maar ook van banken, particuliere beleggers en Europese Investeringsbank, kun je dan geld aantrekken. Het is toch heel gek dat wij in Nederland als enige land nauwelijks geld putten uit de Juncker-fondsen. Als enige land in heel Europa. Juncker is de voorzitter van de Europese Commissie. Ja. Die heeft een plan om structuur te versterken, om investeringen te doen in infrastructuur en daarvoor heel veel geld ter beschikking te stellen. Daar plukt ieder Europees land inmiddels geld van.
Behalve
Nederland.
Ja.
En dat komt onder andere omdat wij niet zo'n instelling hebben die dit soort financieringsmodellen bij elkaar brengt. Dus dat heb je echt nodig. Nou, ik moet het aardige was dat Dijsselbloem dus op een gegeven moment dus dat voorstel nu op tafel heeft gelegd, waarbij er dus InvestNL komt, waarbij je dus een investeringsinstelling hebt die voldoende eigen vermogen heeft, maar ook toegang heeft tot de kapitaalmarkt en een team van deskundigen heeft om die langjarige projecten te formuleren.
Ja, nou, het belang wat u behartigt heeft u wel duidelijk verwoord, lijkt me.
Dank u wel.
Niet dat u al moet gaan, hoor. Nee, blijf er even zitten. Maar Kees van der Staaij, is dit te volgen, maar vooral ook te doen? Of anders gezegd, moet dit niet gewoon gebeuren? Want het is heel logisch.
Nou, eigenlijk is de oproep, geef InvestNL meer prioriteit. Ja. Dat is voor mij de samenvatting die hieruit spreekt. En ik steun dat. Inderdaad, we zien op het terrein van water, op het terrein van infrastructuur, hebben we lange termijn plannen, lange termijn financiering. Maar eigenlijk voor die enorme opgave, voor duurzaamheid bijvoorbeeld, voor economische structuurversterking, is dat tot nu toe onvoldoende uit de verf gekomen.
Daarom is dat InvestNL ook echt een heel belangrijk fenomeen. Dus ook ik vind het jammer dat het nu controversieel is verklaard. Want,
dat betekent even dat de Tweede Kamer vindt dat willen we pas over praten met een volwaardig kabinet. Hè?
Ja, dat is heel jammer, want
misschien bij de begrotingsbespreking als Partij van de Arbeid opwijzen. Een ander stapje eruit.
Ja, maar desalniettemin. Kijk, we hadden het even over de pensioenfondsen. Die hebben natuurlijk inderdaad behoorlijk veel geld om te investeren. Maar die moeten ook altijd, zeg ik toch maar even, de belangen wel van hun deelnemers hoog in het vaandel houden. Dus als er voldoende rendement komt op die investeringen, dan zijn pensioenfondsen daarvoor in, weet ik. Ze doen nu al 14%, dat is veel, hè? Op 14% investeren ze al in Nederland, gelukkig. Dat mag altijd meer zijn, maar ze moeten daarbij de belangen van hun deelnemers natuurlijk hoog in het vaandel houden.
Ja, als je langjarige investeringsprogramma's hebt die hier aan koppelt,
zeker,
dan kun je dat ook garanderen.
Nou, vroeger hadden we de Nederlandse Investeringsbank. Ja. Dat was gewoon een uitstekend iets.
Maar die bestaat
en dat
niet
invest.nl is
dat
eigenlijk een opvolger daarvan.
Ja.
En het zou dus prachtig zijn als dat nu uit de verf zou kunnen komen. Dus Jeroen Dijsselbloem heeft daar hard voor geknokt, hoor.
Kees van der Staaij.
Er schoot mij net een mooi motto voor het nieuwe kabinet te binnen.
Oké, ga je gang.
Toen ik je vragen hoorde zeggen, bouwen. Als je een SGP in ieder geval 's nachts wakker maakt en je zegt iets met bouwen, dan is het volgende woord wat je zegt bewaren. Bouwen en bewaren. Dat is eigenlijk een heel mooi duo van begrippen. Wat aan de ene kant zegt, jongens, aan de slag.
Ja, met
bouwen,
motto's,
bouwen.
Ik ben het er helemaal mee eens.
Aan de andere kant bewaren,
met
behoud van de schepping.
Motto's moet je altijd oppassen. Hè? Want het vorige motto was bruggen bouwen. Nou had het vorige kabinet maar wat meer bruggen gebouwd.
Ja precies.
Even op de rol. Even toch weer politiek te krijgen.
U begrijpt vanuit de Partij van de Arbeid, zou ik heel graag willen dat er gebouwd wordt.
Luister even naar
dat er gebouwd wordt, zeg ik ook tegen de heer Verhagen. Natuurlijk voor de mensen met de kleinste portemonnees, jongens. Want de woningvoorraad is op dat front zo uitgekleed. Dus als dat ook nog op het verlanglijstje mag, heel erg graag.
Dat verlanglijstje staat dat zeker. Want er is natuurlijk in de afgelopen periode zijn ook veel te weinig huizen gebouwd. Waardoor er ook gewoon door de schaarste een prijsopdrijvend effect is.
Zeker.
En daar moeten we natuurlijk ook goed naar kijken.
Ja.
Want als je zorgt dat het tekort aan huizen, als dat teruggedrongen kan worden, dan kun je natuurlijk ook weer efficiënter werken. Maar dat geldt en lagere prijzen op dat punt realiseren.
Ja. Nou, het is heel duidelijk. Maar mevrouw Kleinsma, u begint zelf over mensen met weinig geld.
Ja.
Dat is uw portefeuille geweest.
Zeker.
Ja, de participatiewet is ook uw portefeuille.
Ja.
Wat zijn we daar wijzer van geworden?
We zijn er wijzer van geworden dat we nu meer dan 4 jaar geleden de inclusieve arbeidsmarkt voor ons zien.
En dat is?
Wat ik zo ongelooflijk wezenlijk vind, is dat als mensen een beperking hebben opgelopen in hun leven, en dat kan ons allemaal overkomen, dat ze dan toch mee kunnen blijven doen op de reguliere arbeidsmarkt. En die participatiewet, die is daar de onderlegger voor. Ja. En we hebben een sociaal akkoord gesloten, ja, waarbij de ondernemers hebben gezegd, kom maar op, wij maken 100.000 plekken voor mensen met een beperking.
Ja, en wat nou het leuke is, dat ik begrijp dat die ondernemers daar hartstikke veel aan doen.
Ja.
En er is ook één tak in de samenleving die er veel te weinig, zo niet niks aan doet. En dat
zo
is
het.
Ja, en wie
en
zijn dat?
Zijn de overheden, meneer, ja, Bolman. En u snapt dat ik daar
zit u
gewoon
het dichtst bij.
Ja, nou, bent u zelf?
U begrijpt toch dat mijn departement van sociale zekerheid, waar ik zelf over ga, echt meer dan genoeg garantiebanen tot nu toe heeft gerealiseerd.
Ja, maar
want
dat
daar
is dan
ben
ook
ik
de enige plek zo'n beetje.
Ja.
Maar goed, wat betekent dat?
De uitdaging is nu dat alle andere partners binnen de overheden, hè, dus ook gemeenten, waterschappen, de hele reutemeteug,
die krijgen boetes dan, hè?
Nou ja, als ze het niet doen, ben ik daar echt ijzeren heilig in.
En door wie worden die betaald? Door de belastingbetaler? Die boetes van de overheid?
Nou ja,
dan pleit ik voor taakstraffen voor bestuurders. Gewoon die ministers die zeg maar onvoldoende dat voor elkaar hebben gekregen. Die gaan gewoon verplicht op zaterdagmorgen een paar uur contact met mensen met een beperking praten over arbeidsmogelijkheden.
Dat lijkt me uitstekend voor de karaktervorming.
Maar wat is het bestuurlijke signaal dat u hier wil afgeven?
Het bestuurlijke signaal is luid en duidelijk dat ik het geen gezicht vind dat de overheden als werkgever geen banen maken voor mensen die extra hulp hartstikke hard nodig hebben.
Ja,
en als het bedrijfsleven dat wel doet en de overheden niet, nou, dan moeten de overheden zich echt hun ogen uit hun gezicht schamen.
Ja, maar u zei aan het begin van uw periode dat als het bedrijfsleven dat niet zou doen, er dus boetes zouden worden opgelegd,
ja,
bij het bedrijf.
Ja, dat pad ga ik nu in.
Richting overheid?
Ja.
En dus, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat gaat als volgt. Gisteren heb ik ook in de ministerraad verteld dat wij nu dat pad gaan aflopen. Dat pad staat keurig beschreven in de wet. Namelijk, ik ga nu spreken, hè, met alle sociale partners binnen die overheden. Daarna kom ik met de ministeriële regeling. Die gaat in het kabinet besproken worden. Dan gaat hij naar de kamers, beide kamers. Hmm. Daar hangt hij 4 weken voor, als ik me zo mag uitdrukken.
Ja, maar goed, wat staat erin?
Er staat in dat als de overheden in 2018 hun aantal plekken niet voldoende hebben gerealiseerd, dat ze in 2019 een boete om de oren krijgen.
Ja, en wat voor idee bij boetes moet je hebben? Een bekeuring van 60 euro of een bekeuring van 60 miljoen?
Het is een boete per plek, hè, want je kijkt natuurlijk naar wat moeten overheden dan gerealiseerd hebben van 5.000 euro.
5.000 euro per plek.
Maar het gaat me, nee, ja, maar kijk, even, nee, voor de helderheid. Ja. Even
waarom eigenlijk niet meteen nu gewoon? Het duurt jaren.
Nou, nee, maar het gaat natuurlijk ook om het nemen en shamen, als ik me zo mag uitdrukken.
Ja.
Kijk, ik vind dat we, net zoals de heer Van der Staaij net zei, en daarom zit ik hier ook, en ben ik ook heel blij dat het nu aan de orde komt, dat we de spiegel moeten voorhouden aan al die gemeentebestuurders, al die bewindspersonen, al die mensen die overheden onder hun hoede hebben. In de zin van, het is toch werkelijk bij de wilde spinnen dat jullie nou niet denken aan die mensen met een beperking. Ieder jaar opnieuw komen er jonge mensen van speciaal onderwijs, van het praktijkonderwijs, die ook heel graag mee willen doen met ons allemaal. Ja, die moeten gewoon perspectief krijgen. En in de bouw krijgen ze dat. Dus pluim ook voor de heer Verhagen en, ja, zijn hele achterban.
Ja.
Maar bij de overheid niet. En dat kan niet.
Ja. U wou er nog kort iets over zeggen.
Inderdaad, in de bouw hebben wij bijna 3 keer zoveel banen gerealiseerd als voor mensen met een arbeidsbeperking dan oorspronkelijk afgesproken was. Ook gewoon duurzaam, ondanks zeg maar de crisis. Maar ik moet je zeggen dat ik op zich grote aarzelingen heb bij het uitdelen van boetes aan lokale overheden. Want moet je zich voorstellen, als dat gaat gebeuren, dan gaat dat betekenen dat ofwel de leges omhoog gaan, want een gemeente moet dat geld ergens vandaan halen. Dan moet ik dus als bouwer weer meer gaan betalen voor een vergunning. Ofwel, ze gaan bezuinigen op infrastructuur waar zij de opdrachtgever zijn. Dus dan word ik als bouwer alsnog gepakt, ondanks het feit dat ik eerder 3 keer zoveel banen gerealiseerd heb dan dat afspraak
was. In ons land gaat het als volgt. De gemeenteraden zullen dan tegen een wethouder zeggen die in gebreken blijft, wat ben je nou helemaal aan het doen?
Ja.
komt er nog wat van met die banen of niet? Dus de gemeenteraden zijn nu enorm aan zet... en ook de Tweede Kamer, de Staten-Generaal... om tegen de onderscheiden bewindspersonen en wethouders te zeggen... komt er nog wat van, want het is echt geen gezicht.
Ja. Maar nou, moet je toch wel ervoor zorgen... dat bij die oplegging van boetes... dat er zekerheden zijn dat niet degenen die uiteindelijk geleverd hebben... dat die toch de prijs moeten gaan betalen.
Dus juist, daarom doen we het dus ook in 2019. Ja. We gaan heel minutieus kijken naar degenen die zich goed gedragen hebben. Ja. Dus het departement van SZW zal geen boete krijgen. Nee. En degenen die zich niet goed gedragen hebben.
Nou, de boetes worden nog niet uitgeschreven. Dat is wel het signaal.
Maar er moet wel een stok achter de deur.
Ja, een stok achter de deur. Ja.
En de les is denk ik ook niet over. Die doet het allemaal wel goed, maar die bedrijven die moeten we in de gaten houden. Ja. En dan zie je eigenlijk het spiegelbeeld van wat veel mensen zouden verwachten. Ja. Bedrijven zijn keurig bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En overheden, daar zit het te veel in de bureaucratie allemaal vast. Ja. En te weinig in.
En als we alle mensen met een beperking alleen maar een uitkering geven... en verder geen perspectief, dat kost ons ook geld.
Nee, precies.
Dus nou, is ook gemeenschapsgeld.
Ja, uw punt is duidelijk. Er is nog een ander punt wat mij te binnen schiet... wat u graag gerealiseerd zou willen zien, en vooral in gemeentes. Nu het woord gemeente. Vallen. Dat is namelijk dat basisinkomen. Namelijk mensen met een uitkering die gewoon zonder allerlei plichten... wel gewoon dat geld kunnen krijgen. Die experimenten voor het basisloon.
Nee, wacht even. Geen basisinkomen, daar ben ik niet van.
Maar u weet wat ik bedoel. Maar wel ik zeg het een beetje ingewikkeld. Waarom duurt dat zo lang?
Nou, ik zit nu demissionair te wezen.
Ja, maar
met alles wat in mij is...
Bij de PvdA merken we daar niks van.
Let op, hè. Ja? Met alles wat in mij is, ga ik proberen om nog voor het zomerreces... de boel overeind te tillen.
En wat betekent dat? Eindelijk op de valreep, op het laatste nippertje... een ja tegen al die experimenten waar al die gemeentes op zitten te wachten?
U zult het zien.
Ja, nou ja, maar ik ben geen staatssecretaris. Dus hoe legt u dat uit naar de buitenwereld?
Hoe leg ik het uit? Door het gewoon te laten zien. Kijk, een aantal gemeenten heeft nu al aanvraag gedaan. Wij hebben al een besluit genomen, een algemene maatregel van bestuur... op basis waarvan die experimenten van de wal geroeid kunnen worden.
Ja, maar u weet dat er nog... De VVD is daar tegen steeds en die houdt dat steeds tegen. Maar
mijn
Utrecht,
coalitiepartner,
Amsterdam, Tilburg, noem maar op.
Ja, mijn coalitiepartner en ik zijn drukdoende om te kijken... naar het hoe. Dat is op een haar nagevuld.
Dus het gaat gebeuren? Of de PvdA stapt uit het kabinet.
Kijk, deze is mooi.
Nee, gaat het nou gebeuren, ja of nee?
Kijk, ik doe er alles aan om voordat ik weg ben... dan mag u mij aan houden, de eerste experimenten vlot te schieten.
En dit begint, waar begint het eerste experiment?
Dat ga ik nu nog niet zeggen, want dat is niet leuk voor de stad in kwestie.
Groningen, geloof ik, kan dat kloppen?
Er zijn allerlei prachtige steden in ons land van waar de victorie kan beginnen.
Nou, het klopt, want u kent het niet, hè? Nou, Groningen kan ermee beginnen, geloof ik.
Vul
het. Ik ben hier om informatie te vragen.
Dat
en nu
snap ik,
kan
maar,
het geven.
Ja, ik begrijp het, maar die hou ik nog heel even voor me.
Nou, ik weet niet of de mensen het hele weekend nu zenuwachtig zijn met wachten. Maar goed, u heeft uw kans gehad wat dit betreft. Dat gaat in ieder geval toch gebeuren. Hoe lang gaat deze formatie nog duren, denkt u, meneer Van der Staaij?
Ja, dat is altijd natuurlijk koffiedik kijken. Maar ik denk dat zo langzamerhand de druk wel wat groter wordt... om te zeggen van het zou het wel heel mooi zijn... als je aan het eind van de zomer ook eruit zou kunnen zijn.
Ja, en kunnen ze nog op met vakantie, vindt u... wat nu het voorstel is, geloof ik, achter de schermen?
Ik ben er ontzettend voor dat ook onderhandelaars vakantie nemen. Want dat is eigenlijk oude politiek om te denken... de politiek is zo belangrijk dat het voor alles gaat. Mensen hebben gewoon relaties, hebben gezinnen, hebben vrienden. En daar moet je ook in investeren. Ja. Anders dan overschat je het belang van politiek.
Ja. Soms komt het inderdaad voor. Ja. En Maxime Verhagen, tot slot, heel kort. Wat denkt u?
Dit wordt na de zomer. En ik geef Kees van der Staaij wel gelijk. Hadden we maar wat meer vakantie gehad in tijden dat we druk bezig waren. Want je legt een enorm beslag op zo'n gezin. Als je alleen maar inderdaad het hele zomer door... terwijl de rest van je gezin wel met vakantie wil.
Het is heel gezond om gewoon vakantie te hebben.
Maar dit wordt na de zomer.
Zeker 2 weken. Ik zou zelfs zeggen, ga echt even op adem komen... want Oh, al die onderhandelaars hebben natuurlijk de afgelopen maanden waanzinnig veel verstout. Er is al heel veel uitgezocht de afgelopen 100 dagen. Dus wat dat betreft zou er wel snel doorgestapt kunnen worden na die vakantie.
Ja, u krijgt in elk geval hoe dan ook, of iets eerder naar eigen keuze, of uiteindelijk dan toch in september definitief wat rust, hè?
Nou, dat zit wel in het verschiet, ja.
We zijn benieuwd wanneer. Nou, Jetta Kleinsma, hartelijk dank. Fijn dat u er was. Kees van der Staaij, Maxime Vragen ook. Redactie van deze uitzending had Roelien Aksen, Theodor Pronk en Nicky Kraaienzang. En de techniek was van Jo Dellebarre en Kim Kabbedijk. Dit was het voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ook gewoon tijdens het reces. En straks na 2 uur is de eerste uitzending van Radio Tour de France. Tot ziens, tot volgende week. Dank.
NPO Radio 1.
Het kabinet Rutte 2 loopt op zijn einde. Het is het eerste kabinet sinds 1998 dat de rit uitzit.
Dames en heren, dit is een historisch moment.
Er is volgens sommigen veel afgebroken, maar anderen vinden dat er juist veel is bereikt.
Ik kan dat niet zelf beoordelen.
In de ochtend kijken 5 bewindslieden terug op hun termijn.
Ik zie dat de werkdruk hoog is. Met salarissen is dat ook niet 1, 2, 3 alleen maar opgelost.
Waar zijn ze trots op en wat had er beter gekund?
Om het maar even heel onparlementair te zeggen, omdat de regering in Zuid-Sudan bestaat uit klootzakken die hun eigen mensen verhongeren.
Van maandag tot en met vrijdag, tussen 9:30 en 10:00 in de ochtend.
Op NPO Radio 1. Nieuws van alle kanten.
Dankzij mijn oude föhn maakt de lokale dierenopvang kans op een WeCycle sponsorcheck van 1000 euro.
Ontdek jouw lokale goede doel op recycle.nl/inleveren en recycle mee. WeCycle. Inleveren is terugkrijgen.
Bij fietsenwinkel.nl hebben we nu ook fietsenwinkels. Of nu, we hebben er inmiddels al 45. 45 echte fietsenwinkels dus, waar je een proefrit kunt maken of je fiets af kunt halen die je besteld hebt op fietsenwinkel.nl. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
Lever in en help jouw lokale goede doel aan 1000 euro. Recycle.nl/inleveren.
Altijd de laagste prijs op alle aanmerken. Dat is de laagste prijsgarantie van fietsenwinkel.nl.
Morgen in het filosofisch quintet van Human praten we over de toekomst van de democratie. Dan hebben we het over de verscherping van de tegenstellingen in de politiek en in de samenleving. De eigen identiteit staat voorop, de ander wordt gewantrouwd. Kan onze democratie dat nog aan? Het Filosofisch Quintet, morgen 11:50 op NPO 2.
Viking verovert Nederland. Viking, 3 jaar op rij het beste beddenmerk uit Zweden. Door pure perfectie, ultieme ondersteuning en ongekend comfort. Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht.
Is het sale bij Pearl. Met alle merkmonturen voor maar 10 euro. Waaronder Calvin Klein, Max Mara, Carrera. Met alle merkmonturen voor maar 10 euro. De hele maand juli. Goeie actie van Pearl. Exclusief glazen. Vraag naar de voorwaarden.
Een Vikingbed is niet overal verkrijgbaar. Kijk voor uw dichtstbijzijnde dealer op www.vikingbedden.nl.